Welkom, beste spionkopluisteraars, bij deze eigenlijk vierde aflevering van onze podcast, de Spionkop-podcast van het ZGR Zwart-Goud-Rood Collectief. Ik zit hier vandaag weer samen met mijn twee patriotten en collega's, Tom.
Hallo.
En Pieter.
Joe.
Dat was variatie in de steek, Tom.
Dat is ik wel waar.
De vorige keer was het ook al. Hallo. En van mij was het Ayit, ça va?
Dat is waar.
Ik hoop dat degene u ging antwoorden, baya baya. Ja.
The one and only.
Ja.
We gaan het vandaag proberen een beetje over de actualiteit te hebben. Hè. In het voetbal dan.
Ja.
Vandaag zijn de...
Het is de bedoeling dat de podcast nu eigenlijk...
Hoeveel is augustus zijn we vandaag? Weet er iemand de datum?
Google, man. Daar is hij opnieuw. Zondag 22 augustus om 12 voor 9. We hebben net een fantastische wedstrijd gezien.
Voilà. Het was inderdaad met Club Brugge dat de 3-2 gewonnen heeft van Beerschot.
En een rode kaart links en een rode kaart rechts.
Maar zoals mensen thuis al kunnen horen, is het inderdaad de bedoeling om vandaag een keer de echte podcast van start te laten gaan. En die zullen we liefst proberen te linken aan de actualiteit. Er is alweer heel veel gebeurd. We zitten in een Europees belangrijk moment. Is ook al gezegd geweest, zelfs de pilot. Misschien kort eens daarop inpikken. Ik denk dat Pieter zijn ploeg is actief momenteel. Kort, ik heb alweer niet verloren Europees. Alles gewoon.
Oh, hetgeen wat ik onthoud, los van de coëfficiënt is. Anderlecht en penalties. Oh, het is altijd zo mooi.
Het is eigenlijk het spook van John van den Brom dat nog steeds rondwaart.
John, what have you done?
Misschien tijd om John Troost in te huren. En een jukebox.
Oh, mannetjes toch.
Je kunt wel niet zeggen dat de penalty van Leo niet hard genoeg getrapt was. Hè?
Nee, was is... als ik dat zag, dacht van Jesus Christ, we hebben geluk dat... Dat de goal niet uit het Astridpark gevlogen is. Of, dat heet het Astridpark niet, wacht een keer.
Lotto-stadion.
Ja, Lotto-oei. Ja, ziet het, hè. Ja. Anderlecht succes-supporter, ik weet zelfs dat al niet meer.
Ik denk dat we geluk mogen hebben dat...
Het gewezen van de Stokstadion. Sorry, vertel verder,
Van Kumbugge die bal niet moest tegenhouden, want die ging zodanig hard tegen de lat, dat hij welke dan de richting uit kon vlammen.
Maar ik denk dat hij een duif heeft meegenomen onderweg.
Ja. Nee, al heb ik het op stuk. Ik vind het wel heel overtuigend getrapt. En het is pure pech dat hij niet zat.
Ja,
natuurlijk.
Ja, liever zo dan zo in de handen van de keeper
passen. Jammer resultaat op die manier, maar ik denk wel dat ze in Arnhem eigenlijk op een normale wijze moeten kunnen winnen. Hè.
Ja, en met de huidige nieuwe wetgeving, of ja, regelgeving, is een 3-3 gelijk aan een 0-0. Dus moest dat een 0-0 geweest zijn, was eigenlijk een oké match. En je kunt het even goed zo interpreteren.
Ja. Nu, dat mag eigenlijk nooit niet gebeuren, maar ja, in het licht van de coëfficiënt waren er wel nog een aantal zaken die deze week niet mochten gebeurd zijn.
Onrecht heeft tenminste een coëfficiëntpunt opgerapt. Ja. Dat was een beetje ambetant ook de vorige ronde. Dat
succes.
Gent een makkelijke winst heeft laten liggen om een hoger coëfficiënt te kunnen halen met dezelfde kwalificatie.
En ze hebben dat nu dubbel verpest, hè?
Ja, ze bleven dat direct nu verder zetten. Nu, denk eigenlijk... We moeten opletten dat we niet voor ons beurt beginnen praten. Dat we misschien
er kan deze week nog veel rechtgezet worden.
Ja, alles kan nog veranderen. Dus.
Ik denk dat er twee van de drie gaan het recht trekken.
Dus ik denk dat we vooral volgende keer zullen kunnen vertellen of dat dit goed is geweest voor onze coëfficiënt. Dus niet natuurlijk.
Maar ik vind toch een pronostiekskun op zijn plaats, vind ik.
Idem van ook het is al een tijdje geleden.
Ik denk dat Antwerpen en Anderlecht wel doorgaat. Ik zie Gent eigenlijk... En van Aalsbroek zie ik weer falen.
Anderlecht moet wel... Antwerpen moet wel twee... Moeten ze niet twee...
Ja, maar ze hebben zich vooral laten verrassen door de hitte. Zeker die tweede helft was echt vrij warm daar. Tweede helft wordt echt al vermoeid. Ik denk dat vooral... concentratie, Priske die fout maakt, niet verdediging plaatst. Combinatie van alle soort dingen.
Het is vooral ook spijt. Het is al een tijdje geleden, maar het is hier nog actueel. Dat G-Racing Henk geen punten gepakt heeft in de heenmatch. Dat ze niet in de Champions League gingen geraken... Is geen schande. De Shakhtar is een zware ploeg.
Maar voor thuis,
hadden ze wel kunnen een punt of meer pakken.
Dat is waar.
Dus ja, ik zeg ook minstens twee. Racing Henk en Club Brugge gaan volgens mij mogen bijna aan de roepsfase.
Dat is mathematisch correct, inderdaad. Ja.
Dat zou zeer jammer zijn, want dat is weinig weten ook. Maar match in de Conference League punten tellen evenveel mee als match in de Champions League. Hè. Dus eigenlijk... Als we daar niet aan meedoen, is het echt een gigantisch verlies eigenlijk. Hè. Grote achterstand tegenover de rest.
Nu, iets interessants is ook dat blijkbaar onze rechtstreekse concurrenten, dus de landen die in onze buurt staan of voor ons kunnen eindigen na dit jaar, die hebben blijkbaar een topjaar valt weg volgend jaar. Dus het kazijn zelf al ja.
Nederland vooral.
Loopt het nu falikant af? Nee, er worden nog een aantal oer.
Dat zijn meerdere factoren, ja. Anders...
Maar er is wel nog iets anders dat we nu ook moeten voor vrezen en rekening mee houden. Aangezien dat er een derde Europese competitie bij komt, zijn er nu op papier kleinere naties die met evenveel ploegen, evenveel kansen krijgen, eigenlijk op een zwakker niveau. Dus kunnen we van onderuit heel belangrijke concurrenten erbij verwachten.
Ja, klopt. Maar goed, dus we nemen geen risico, geen pronostiek. Allee, buiten de U2 ploegen die je ziet doorgaan, Tom.
Ja. En
we parkeren het voor na deze week.
Ja, om dan achteraf
volgende week,
als het licht te kunnen krijgen.
Als we meer weten, hè. En dan weten we ook de loting van de Champions League. Ook interessant natuurlijk.
Ja, daar kijk ik wel reikhalzend naar uit.
Die is donderdag volgens mij. Maar bon.
Alright. Maar...
Volgende brokje Actua.
Het volgende brokje Actua. We hebben vorige week zien passeren dat KV Kortrijk berispt is geweest wegens discriminerende...
leuzes.
Ja, zangen in de tribunes. Specifiek richting de spelers van Serain rond het feit dat ze uit Wallonië komen.
En dat ze zogezegd fecaliën zijn.
Ja, ik vind... Niet noodzakelijk om marginale praat te...
Nee, maar het is mij toch even duidelijk wat dat de uitspraak was natuurlijk. Ja.
Dat is ook de reden dat Eddy de Maris voorbeeld nog nooit vernoemd geweest is in onze podcast. Maar inderdaad.
Beroemd.
En ja, Jens, je hebt het artikel als eerste van ons opgemerkt en doorgestuurd in de groep.
Ja, ik zag het vooral omdat de reactie van KV Kortrijk me daarin wel aanstond. Hè, omdat ze meteen wouden sensibiliseren en die fans aanspreken en ja, ook ja, ze begeleiden misschien naar andere liedjes in die context. Ik denk dat dat wel nodig is voor dan direct daarop in te spelen als club zijnde. Hè.
Dat is waar. Dus ja, het is positief. Ze zeiden ook dat het kadert in een project dat ze al 3 jaar mee bezig zijn om positiviteit in het voetbal te krijgen en dat ze het extra spijtig vonden daarom. Moet zeggen, ik heb het artikel ook gelezen. Het was een artikel van Sporza. En ik had er wel andere bedenkingen bij, dat zowel Sporza het heel belangrijk vond om direct te gaan minimaliseren van ja, maar het waren eigenlijk maar een handvol mensen en het is eigenlijk jammer dat daarop gesproken wordt.
Maar dat was Sporza dat deed, niet?
Dat was Sporza dat deed. Maar volgens Sporza zou Kortrijk ook gezegd hebben tegen de supporters eerder dan dat soort gedrag moet je niet stellen. Als je dat soort gedrag stelt, hangen er financiële compensaties aan vast voor je ploeg. En dan niet dat dat de kern van de zaak is.
Nee, dat is
volgens
Spurs,
dat kan ook verkeerd geïnterpreteerd en geschreven in de juiste.
Ik kan me voorstellen dat een van de argumenten is dat een club aanhaalt tegen supporters voor te zeggen, kijk, je straft daar ons als club ook mee, zeg maar.
Zeker, dat is waar.
Het
is
geen hoofdargument, hè? Natuurlijk niet. Hè,
maar je vertegenwoordigt de ploeg is inderdaad een belangrijk basisargument om aan te halen. Dat klopt volledig.
Ja, je kunt een ploeg moeilijk anders straffen. Ja, op sportief vlak kun je punten aftrekken, dat kan, maar dat is misschien weer...
Ja.
Dus
een andere sanctie dan een financiële sanctie is eigenlijk voor zo'n ploeg niet, denk ik.
Het is extra ironisch.
Nee, dat is waar, ja.
Ik vind het persoonlijk extra ironisch als we nog geen 8 maanden geleden een mogelijke fusie van Moes Kroen en Kortrijk mochten lezen. Dan is het een beetje dubbel. Oké, voor het jaar 63, Tom, jij als historicus kunt dat bevestigen, was Moes Kroen nog Vlaams, als ik me niet vergis.
West-Vlaams.
Maar dat is nu... Wallonië, en als je dan in je eigen tribune mensen op die manier schoffeert, is dat misschien niet...
Zelf nog een heel stuk na 63 ook. Slim. 63 was de taalgrens die getrokken werd en de uitzonderingen van komen en muskruiden die zijn later bedisseld geweest in een latere compromis.
Oké.
Denk in de jaren 70.
Good to know.
Dus sowieso weer... heeft Kortrijk best een rijke geschiedenis natuurlijk met de Franse taal voor...
Bourgondiërs, hè?
Ja.
Zeker.
Ook trouwens, ook belangrijk verbaalden waard. En elke... seizoen dat we meegedaan hebben in de Franse eerste klasse, altijd kampioen geworden.
Goed nieuws.
Ja. Ja, de rijkste geschiedenis waar je het niet verwacht.
In anders soortgelijk nieuws dat van KV Kortrijk, was er ook in de marge dat van Anderlecht, dat optrad tegen de spreekoren na de goals van Benito Raman.
Ja.
Zijn het de gekende spreekoren die Benito Raman zelf luidkeels opvoerde toen hij speler was bij A-Gent, hè?
Recht tegen Club Brugge en de agriculturele sector en de anders geaarde bevolking.
Ja, klopt.
Maar alweer, eigenlijk is het niet zo belangrijk om marginaliteit te gaan herhalen en een hoger publiek te geven. Het is vooral belangrijk om reacties erop. Want je hebt er kort al een keer over gebabbeld voor deze podcast. Ik dacht dat het interessant was om te horen dat Onderrecht daar toch heel anders op reageert dan Agent. Of beter?
Ah ja, natuurlijk. Ja. Agent, toen was het zeer minimaliseren, denk ik. Hè. Ik denk dat Benito Raman misschien wel een sanctie ervoor gehad heeft, maar hij er van de voetbalbond dan volgens mij.
Ja. Ja.
Nu, Anderlecht was echt, was echt de sport van Anderlecht aan het aanmoedigen van kijk, zoek een ander liedje voor wanneer Benito scoort. Hè. Positieve energie, zing iets over ons. Zing iets over Benito zelf. Ja, dat is logisch. Hè. Ja, waarom een andere ploeg kleineren, zeg maar, als je zelf scoort, dat is een beetje gek.
Ja.
Dus op zich is dat ook een goede reactie, vind ik. Ik vind dat twee goede reacties van de clubs.
Zeker.
Ik denk dat, gelijk je zelf zegt, Agent deed dat vroeger minder goed. Dat dat echt een verschil is.
Denk ik, het is lang geleden.
Ja, maar ik denk dat ook wel. Ik kan me ook wel zoiets herinneren. Maar dat er generationeel wel een verschil in is geslopen, ook al is het nog maar 5 jaar of zo, maar ja, toch.
Ik vind het wel heel belangrijk dat je zegt dat de Anderlecht eigenlijk een positieve boodschap wil brengen in plaats. Terwijl dat ik denk in het beste geval de Agent het negatieve als negatief benoemde.
Ja, het is ook een andere context, of ja, niet echt, hè, want bij Agent was het ook net als ze gewonnen waren. Hè. Dus het is allebei,
belangrijke vraag, maar is dat iets dat Benito gevraagd is van de supporter, of die supporter spontaan aan Benito gelinkt hebben op basis van het verleden?
Dat zou wel het laatste zijn, hè.
Ja.
Ik denk dat Bonita nu wel wijzer is dan hij vroeger was.
Ik denk dat het is dat. In Duitsland heeft hij ook wel andere dingen geleerd. Hè?
Ja, heeft leren voetballen.
Onder andere.
Pas op. Benito heeft dat al lang geleerd. Want is bij zijn eerste grote voetbaldebuut in eerste klasse was op uiteenbeurt naar.
Dan ga ik even kort trekken.
Dus ja, in die zin, voetbal was nu het probleem.
Ja, binnenkopper.
Nee, ja, dat wou ik toch even gezegd hebben. Dus laat ik.
Dat vind ik wel belangrijk, dat die sensibilisering, dat die lijn wordt doorgetrokken. Hè. Ik vind dat, op zich vind ik dat wel goed. Nu goed, als ik je eerlijk mag zijn, ik nuanceer dat ook wel hoor. Als het gaat over onze agriculturele rijkdom, zeg maar. Ja, ik kan dat echt wel voor mezelf ook relativeren.
Als ik naar Club Brugge ga, dan durf ik ook al een keer mee te roepen als het tegen Anderlecht is, dat sommige supporters deel uitmaken van een bepaalde religie. Natuurlijk, ja, niet bedoeld op die religie, maar ja, zo ziet dat natuurlijk wel in die zin. Hè.
Ja, en ja, het is een
geuzennaam dat geplaatst moet worden. Dan,
maar gaat het over meer dan religie, dan gaat het nog een keer over vervolgde religie, dus er zijn ook extra veel gradaties onder andere. Ja. Het is niet zomaar.
Maar dat is ook de politieke correctheid die niet te ver mag doorgetrokken worden, vind ik persoonlijk. Nu, de twee voorbeelden die je hebt genoemd, Jens...
Die staan daar los van, hè?
Ja, die staan er los van. En wat die betreft, ik vind, je moest ze verticaal klasseren en dat mag inderdaad gedaan zijn. Maar langs de andere kant, ja, je zit nog altijd met dat folkloristische. Hè? En dat sluit een beetje aan bij onze eerste pilotaflevering. We hebben het daar aangehaald van hoe dat voetbal is ontstaan, hè? Van bedrijfsvoetbal tot regionaal voetbal. Mm-hmm. Ja, die regionale verankering, dat blijft wel. En dus dat zich afzetten tegen de tegenstander, op een al dan niet
Maar ik vind het ook verschillend. Op KV Kortrijk hebben we een liedje van Ben je van Brugge, zet je van achteren.
Ik vind dat persoonlijk heel grappig.
Je moet van voren in de rekening gaan staan. Dus ben je van Club Brugge, zet je achteraan. Je moet niet vooraan in de rij gaan staan.
Dat is wel al drie jaar helemaal vooraan in de rij. Maar
er zit iets discriminerend in. Discriminerend is als je een groep van mensen aanspreekt op basis van keuzes die ze niet altijd zelf in de hand hebben. Of die ze vooral niet in de hand hebben zelf. Misschien is het door discriminatie een beetje vergaand in deze. Maar ik snap wat je zegt. Als lang het streek gebonden is. Het is ook een bekend spotlied van Kortrijk. Waar is Waregem? Waar is Waregem? dat vind ik inderdaad kunnen en binnenlijntjes passen. Maar ik vind het wel verkeerd als mensen die op zich niets met voetbal te maken hebben, aangesproken worden en beledigd worden in het kader van blijven waar twee ploegen onderlingen weten we wel niet van.
Ja, ik denk dat een goede conclusie is inderdaad.
Oké. Okay.
Volgende actueel brokje. Dat was vlot. Voor zo'n beladen thema vond ik dat vlot.
Inderdaad.
Mooie conclusie dat Tom eraan gekoppeld heeft. Ik denk, bruikbaar, ja. Vlak, kijk.
We hebben geen Google-man nodig gehad ervoor, gelukkig.
Nee.
Ik had graag, het woord acto is nu iets ruimer uitgelokken, maar ik had graag een keer kort verder gebouwd ook op de pilot van de ILO-ranking. Want toen ik die rappen genoeg tijdens de pilot opzocht en bestudeerde, ik had toen ook gezegd, ging het over net voor het EK. We toen geïnterpreteerd en proberen te voorspellen wat dat de veranderingen zouden zijn geweest tijdens de TK. Ik had aangegeven dat we daar niet te hard voor moesten vrezen, maar ik sprak wel vanuit een vreesgevoel. Pieter had daar integen aangegeven dat we daar ook misschien op mochten hopen dat we door ons zwaar parcours misschien konden stijgen in ranking.
Ja, klopt.
Maar Pieter is ook een echte Elo-ranking-kenner, hè.
Ja, inderdaad, en dat heeft zichzelf bewezen.
Ik ben in zoveel nutloze sporten hoog gerangschikt, Dilo. E-sports.
Als ik me goed herinner...
Want dat is iets anders, dat is geen voetbal.
Als ik me goed herinner, was ons hoogste Elo-score toen uit de geschiedenis de 14e plaats. Wat dat een dubbel zo ver af lag van Nederland, hun 8e plaats. En nu, in de sinds vorige EK-ranking, is onze hoogste ELO-score ooit verbeterd. En onze verbeterde score maakt ons 6e beste ELO-ranking uit de geschiedenis mondiaal.
Voor?
Nederland.
Ja, ja, inderdaad. Voor Nederland die 8e
staat. Ja, het is daarnet nog getoond, maar ik vond dat, oh, ik was zo trots.
mooie toevoeging, dat toch wel... Ja.
Dus,
wel
een yes,
dus een berichtje aan alle rode duivels. Jullie mogen rustig die schoenen aan de haak hangen. Voor Pieter is het doel bereikt.
Doel bereikt, 6e hoogste ILO ooit. Yes.
Maar 7e hoogste ooit.
7e hoogste ooit.
Tegelijkertijd moeten er ook alle Nederlanders wel hun schoenen aan de haak hangen, want we willen niet dat ze...
Dat wel, ja.
Ja. Een hogere score.
Ja, maar goed, dat was de score van in de jaren 70. Ik denk niet dat
Nee. Dat was een grote fout van mij. Dat was inderdaad 2014, en dus dat is ook wel logisch.
Ah, dat was toch 2014?
Ja, maar dat is ook wel logisch, want zij hebben toen op een WK...
De Flying Dutchman
underdog,
van Persie.
En dat zij de finale niet gehaald door een gelijkspel met Oekraïne, Argentinië. En gelijkspel, daar verlies je niet echt iets mee. Zeker niet tegen een groter land kun je daar nog een extra score voor krijgen. En dan hebben ze de kleine finale gewonnen tegen Brazilië met 3-0. Dus het lijkt me ook wel logisch dat op dat moment die hoogste onderlinge score haalt.
Er was nog iets anders aan die ILO-ranking.
Een ander speciaal nieuwtje voor de ILO-ranking, inderdaad.
Voor de ILO-ranking van Haat. Ik ben er zeker van. Ja. Onder onze luisteraars hebben we al ILO van Haat.
Ik heb ook dat gevoel dat
zonder twijfel.
Ja, die fangroep van de ILO-ranking van België aan het ruïne is.
Ik heb ook wel gemerkt dat sinds 2018 die nieuwe calculatiemethode van de FIFA is ook grotendeels gebaseerd op ILO. Hè?
Ah, ze schuift steeds meer op richting ILO.
Ja, klopt.
Ja. Het is de beste methode.
Ik was dan ook even opzoeken hoe dat voor de hockey zat. Ja. En de hockey is ook gebaseerd op die van de voetbal nu. Dus eigenlijk ook gebaseerd op die van de ILO.
Ah, zot.
En daar staat België ook eerst, uiteraard.
Want, ja, je hebt het nu eigenlijk al gezegd. We zijn van 2e op de ILO-ranking mondiaal momenteel eerst dus geworden.
Ah, ja. Terug. Ik had uw clue al versproken.
Ja, maar
dat was weetje nummer 2 over ILO-ranking. We hebben er nog een derde.
Dus clues genoeg, ze hangen dan een sleutelhanger.
Het blijft maar komen.
Dus inderdaad, de derde op rij is dat de Belgische match van België tegen Italië, Italië had ook een zeer hoge ILO-score, al en wij ook, was opgeteld. Dus de gecombineerde ILO-score van die match was de 2e hoogste ILO-confrontatie uit de geschiedenis van het voetbal.
Mondiaal. Maar Europees zelfs.
Ja.
Wat dat wel zot is eigenlijk. Hè.
Dat is zot. Ja, ja, ja. En dat toont wel een beetje aan hoezeer dat die match werd onderschat.
Zeker.
Dat was gewoon de finale avant la lettre.
100%.
Simpel.
Ik heb dat ook altijd blijven vinden. Want er waren mensen die dat vonden van België-Portugal. Ik vond dat toen niet echt. Ik had wel gedacht dat van België-Frankrijk ging worden, zoals het de kaarten lagen voor.
Ja.
Maar ik vond inderdaad ook, zowel voor, tijdens als na de match van Italië, dat natuurlijk al de finale van Antwerpen was.
Die ILO is nu ook extra actueel met dat Tsjechië voor de deur staat. Hè?
Ja.
Ik ben eens benieuwd of we daar weer een aantal puntjes gaan sprokkelen, of niet?
Ja, die hebben een hoge ILO-score. Ik wil nog even zeggen van... Dus het feit dat wij de 2e hoogste ILO-match ooit gespeeld hebben, spijt nu niet gewonnen hebben. De 7e hoogste ooit hebben wij trouwens wel gewonnen, dat was bij Brazilië op het WK.
Met Brazilië trouwens 100 punten boven ons. Hè. Dat is zeer uitzonderlijk dat een ploeg met 100 punten meer punten,
zeker?
Meer ILO-scoren verliest.
Zeker, maar als je die kan uithalen, heb ik wel nog slecht nieuws ook.
Oei.
De allerhoogste swing in ILO die er ooit geweest is in de geschiedenis, dus aantal punten die veranderden van de ene punt naar de andere, was in 1924 op de Olympische Spelen in Frankrijk, als Olympisch kampioen België partij gaf aan Zweden, die voelt te veel hang waarschijnlijk, en verloor met 1-8.
Als we daar... Dat is wel interessant, maar ik ga de lijn trekken met iets anders. Als we dan de logica van Argentinië toepassen, wil dat zeggen dat België met 1 ster mag spelen?
Zeker.
Want we zijn Olympisch kampioen geweest.
Zeker, 100%.
In Antwerpen.
Ja. Daar valt heel veel voor te zeggen, eigenlijk. Ik heb ook iets opgezocht. Dat was ook ergens bedoeld voor in de paaien te stoppen. Maar dat heb ik dan toen toch niet gedaan. Want het was al meer dan...
Ja, omdat de discussie is ook... Want vanuit FIFA wordt er dan gezegd van... Ja, maar ja, dat was niet sanctioned by us. Dat was niet... Maar ja. Als je terug had in de geschiedenis, dat was wel... FIFA erkende toen al dat... Allee, of de wereldvoetbal vertegenwoordigde...
Ja.
Onderschreef het Olympisch toernooi.
Ja, en er was geen alternatief. En de eerste edities van FIFA hadden ook heel veel politieke inmenging. Het was zeer relevant dat Mussolini baas was van Italië. Anders had het WK niet in Italië plaatsgevonden. En anders was er achteraf niet zoveel discussie over de arbitrage. Het was zeer relevant dat Hitler de plak zwaaide in Duitsland voor dezelfde redenen. Er zijn toen twee WK's na elkaar in Europa georganiseerd, Italië en Duitsland. Ja. Dat zijn dingen die eigenlijk allemaal momenteel niet kunnen. Dus er waren heel andere standaarden voor FIFA. En dat is allemaal van na de Olympische Spelen, waarin dat wij... Er was toen geen alternatief van de WK.
Misschien ietsjes minder actueel, want we zijn van het jaar 2021 eventjes teruggefietst, helemaal terug naar 1920.
Ja, inderdaad. 100 jaar geleden is heel erg ruim rokken actualiteit.
Maar met betrekking tot ILO is het nog altijd actueel.
Zeker.
Met betrekking tot het ontbrekend sterretje.
Dat kun je overal een hoek of draaien, natuurlijk. Hè.
Ja.
Hebben wij nog actueel punten voor vandaag voorbereid?
Ja, het is dat. Ik vind het eigenlijk altijd nuttig. We hebben er straks al eens heel kort een kleine knipoog ernaar gedaan. Maar om toch eens kort ons mening te zeggen over wat er gebeurd is bij Eddie Demare. En dat niet noodzakelijk hetgeen dat er al vaak genoeg gezegd is. Ik denk dat dat redelijk duidelijk is dat wij allemaal zijn uitspraak naar zo verwerpen. Maar dat is volgens mij al voldoende gezegd. Wat ik eigenlijk heel storend vind, is dat Demare blijkbaar in gesprek was met, in het begin werd gezegd, de directeur sport. Wie dat die gesprekspartner van hem is, is achteraf niet meer verduidelijkt geweest.
Ik dacht ergens op Twitter ook gelezen hebben dat iemand was van de voetbalbond zelf dat erbij zat.
Oh, in elk geval, ik vind dat erger. Ik vind dat weer typisch VRT en zeer erg dat één iemand wordt opgeofferd en slachtofferd, zeker en vast terecht, maar om de anderen te beschermen, dat vind ik vooral het grote probleem. Het is heel duidelijk dat er in de cultuur van de VRT iets scheef zit. Dus één iemand ontslaan of tijdelijk op werk loszetten gaat echt niet het probleem veranderen.
Nee, dat klopt. Je hebt de mentaliteit shift nodig en dat begint vooral bij jezelf. Als eenvoudige supporter. Maar ja, één iemand eruit halen om dan te straffen, dat gaat niet volstaan. Er moet een structurele oplossing aankomen. Zo eenvoudig is dat. Volgens mij althans.
Zeker. Misschien is... laten afkomen naar die mens van KV Kortrijk. Die, een van de supporters die de hangmaker, die als hangmaker wordt geïnterpreteerd, is geïnviteerd geweest door KV Kortrijk om eens te babbelen over het probleem en over de spreekwoorden en hoe dat op een andere manier kan aangepakt worden. Misschien moet je die maar in de Marie ook maken erbij komen zetten.
Ja.
Dat is niks te storen ze weer.
Of sensibiliseren of voldoende is.
Nee.
In het geval.
Nee, het probleem is, het is een volledige VRT-staf en vooral die onbekende mens die zeer veel foute dingen zei op camera, maar die daar helemaal niet voor aangesproken is achteraf.
Ja, klopt. Niet Eddie dan, bedoel je?
Ja.
Ja, ja maar ja, de naam daarvan. Dat de,
ja, ja.
Ja, ik van weet die het, persoon ik weet dat. Het, de, ik weet het niet wie, dus ja.
Nee. Ja, niemand weet het. Iedereen heeft wel vermoedens, maar...
Moet wel mijn woorden netjes komen corrigeren, want het gaat helemaal niet over een nobele onbekende, het gaat over een marginale onbekende. Excuses.
Dus je denkt wel te weten over wie dat we het hier hebben.
Nee, maar welke onbekende het ook is, het gaat geen nobele zijn. Hè? Dat staat
ja, nee, dat is waar. Nee,
het, is dat.
Ja, het kan altijd de bron van Kortrijk zijn, maar dat maakt nog steeds geen nobele.
Goeie nuance. Misschien moment om terug even te grijpen naar de actua. Er worden nog twee dingen die ik wel wil bespreken. Ten eerste was de match net voor Brugge tegen Beerschot.
Ah ja.
Die wil ik nog eentjes aanhalen.
Twee Belgen die tegen elkaar spelen.
Ja, dat vind ik een interessant. En ook de misschien kunnen we daarmee beginnen. De huidige stand in de Belgische Jupiler Pro League is 12 punten. 12 op 15 voor Union. Virtueel, opnieuw aan de leiding. Is dan 20 tegen Mechelen. Uit tegen Mechelen, dan nog wel. Ja. Fantastisch.
Ik verwacht superveel van Union.
Is dat echt?
Ja. Hun eigenaar is een Engelsman. Of heeft ook een Premier League ploeg. In de Chacos zitten. Dat is Brighton in Hove Albion. Die mens is blijkbaar een rijk geworden door voetbalhokken is misschien verkeerd gezegd.
Statistieken in te zetten zijn wetenschappen.
Zijn inzichten in het voetbal om te zetten op hokwebsites en zo verder. En die is er briljant in blijkbaar. Die weet echt wel de juiste spelers te vinden om. En die heeft Brighton in Hove naar de Premier League gebracht. En die is in Brussel toegekomen om een traditieploeg die ooit geschiedenis schreef, die geschiedenis laten verder schrijven. En ik heb daar heel veel hoop in.
Ja, het zal moeilijk zijn voor Union om echt te groeien. Het is een beetje de traditieclub die een beetje steunt op zijn traditie. Supporters in hun stadion dat eigenlijk niet uitbreidbaar is momenteel.
Ja, maar...
Dus als ze een nieuw stadion willen, als ze echt willen groeien, financieel hebben ze een nieuw stadion nodig en dan moeten ze uitwijken van hun huidige locatie.
Ik dacht gehoord hebben dat er een ander stadion wordt gebouwd. Ja. Weg van het huidige stadion, maar inderdaad, ze moet...
Klopt, dat gaan ze doen dan.
Ze mogen het niet verbouwen, hè. Ze mogen er niet aankomen.
Inderdaad.
Het is ook wel een paar...
Wel van de rijke voorgeschiedenis.
Onder meer, ja.
Het is denk ik, cultureel erfgoed van stad Brussel, zeker, hè?
Ja, een patrimonium.
Het was stom dat ik nu op de naam van het stadion niet kan komen. Is het Egmond?
Dat is niet Jozef Marien stadion.
Of misschien Vorst. Noemt dat nu zo, dat is zo.
Ja, nee? Dat is in Vorst, hè.
Ah ja, inderdaad. Capaciteit, 8081.
Ik verwacht eigenlijk persoonlijk dat Union de geloofwaardigheid zal uitstralen. Ze gaan er bepaalde mensen niet graag horen, maar die Antwerp momenteel verdient... Of hij gekregen heeft of gecashed heeft, namelijk dat de G5 wordt uitgebreid naar een G5,5. Ik denk dat Union daar veel rapper aan zal voldoen als promovendus van tweede klasse dan Antwerp daaraan zou voldaan hebben, al dan niet.
Een leuk wistje datje, ter aanvulling. Het stadion heeft in de hoogtijdagen een capaciteit gehad. Raad even, over de lol.
Nu is het 8000, zeker.
Nu is het 8000.
Toen 18.000 dan.
Tom?
40.000.
44.000. Jezus, dat wist ik niet.
Het waren de mensen ook vier keer zo klein als nu.
Als mensen
van... Minder goede voeding en zo, ik snap het.
Als mensen uit het bestuur of het ticketoffice van Union het feit dat ik die quiz gewonnen heeft wil bedanken met een seizoensticket, ja, altijd
nu,
welkom.
Of nu is dat gewoon met corona 8000 man, is dat met 1,5 meter afstand. Eigenlijk is
dat het... zo. Ja. Maar ja, we komen ook uit tijden waarin je mocht rechtstaan in stadion, zodat dat nu niet meer mag. Dus sowieso die capaciteit is drastisch verminderd. Ja,
eventjes verwezen trouwens naar 1920. Er werd daar tijdens de Olympische Spelen van 1920 ook gespeeld. En toen heette het nog La Butte, het stadion. La Butte. Ja, dat is fantastisch. Nederland, Luxemburg, Spanje, Denemarken en Tsjechië, Tsjechoslowakije en Noorwegen zijn daar doorgegaan tijdens de Olympische Spelen.
Dus je ziet dat toch een rijke geschiedenis. Hè?
Dat is een betrekkelijk rijke geschiedenis, klopt.
Verbouwd mag worden en zo, maar... Ja. Ja, ik zie dat ook, op zich een grote ploeg. Kan dat worden? Uiteindelijk woont er wel genoeg volk in Brussel natuurlijk.
Ja, en die hebben ook al een topploeg nodig, hè? Zoals Club Brugge supporter.
Ja, ze hebben een Anderlecht is even nationaal verankerd als Club Brugge, hè? Dus echt Brusselse supporters gaan naar Union of naar RWDM en niet naar Anderlecht. Hè?
Dat wel, dat is wel waar.
Dus ja, misschien wel, maar het probleem is, voor mij hangt die club nog wel vast aan haar geschiedenis en haar locatie. En ik denk als je dat verplaatst, dat dan een beetje wegvalt. Dan moeten ze een beetje een nieuwe identiteit zoeken en zo.
Maar denk wel persoonlijk dat Anderlecht veel Brusselser is dan Club Brugge Brugge is.
Ja, dat wel, hè.
Ja.
En misschien maar goed ook.
Merk je ook met Anderlecht dat ze meer en meer Brussels aan het worden zijn, omdat Union erbij komen is, hè. Ze concurreren elkaar in het lokale, eigenlijk. Dat is wel mooi. Het
leek me ook wel een bepaalde logica, hè. In echt grote steden, zoals Brussel, gaan wijken zich ook wel sterker tegenover elkaar gaan opstellen.
Ja.
Dat zie je in Londen ook continu, hè. Het is belangrijker dat je een Londense derby wint dan dat je...
Dat is waar.
Dat is een mooi bruggetje.
Inderdaad,
een derby. Daarover gesproken. Jawel, Piet, we zijn er, dames en heren. Oh, hashtag made in Neerpede, all the way. Ondertussen is mijn Facebook, Instagram en Twitterfeed al verdronken erin. Sambi en de Romelu, hey. Dat was toch
ik moet zeggen, mooi omzien. Ik was persoonlijk zwaar onder de indruk van Sambi in Bali. Ik vond die er redelijk constant bovenuit steken. Ja? Ja.
Ik heb echt te weinig naar anderen gekeken toen, dus ik kan dat niet.
Begrijpelijk. Maar eigenlijk zei je met andere woorden ook een successupporter van Anderlecht. Yes.
Maar wat ik altijd intrigerend vond van het voetbal, en waar je ook zo'n beetje het verschil kunt zien door mensen die de sport zelf graag hebben en mensen die er een politiek iets van maken, is NC is eigenlijk... Ja, NC zijn wij Rode Duivel supporters, dus NC zijn wij moeten supporteren voor elke Belg die ofwel bij Anderlecht of bij Brugge of eender waar rondloopt. En op het moment dat de nationale ploeg speelt, is dat ook zo. Het is gek als de nationale ploeg niet speelt dat er bepaalde mensen zo verdeeld zijn en zo anti... Ja, hoe de duivels zijn zelfs.
Ja.
Dus ja, wij doen er eigenlijk gewoon niet aan mee. Dus.
Kan er wel inkomen terug als je supporter bent van een ploeg waar dat geen rode duivel in zit. Ja. Supporter van die ploeg dan, hè, ja.
Wat ik wel kan begrijpen is het argument, dat kon ik volledig herkennen van Marin Fellaini, ben je altijd heel blij dat hij voor u speelt. Als hij tegen u speelt, dan vloek je wel op. Dat kan ik bijvoorbeeld wel begrijpen.
Oh, dat
heb ik nog gehoord van mensen.
Als,
dus.
als ze tegen u spelen, als ploeg spelen voor je supporter, kan dat vervelend zijn. Ja.
Zeker, zeker. Ja. Dus ja, ik kan misschien toch iets meer begrepen dan. maar ik heb als Kortrijk supporter, ik ook nooit begrepen waarom er zoveel Kortrijk supporters het waren, hem niet gewoon om gunden om kampioen te kunnen worden. Omdat als Waregem geen kampioen mag worden in België, dan mag Kortrijk dat ook niet. Dus het is in ons eigen belang dat we de poort openbreken voor kleinere ploegen.
Het feit dat we op 20 minuten van elkaar twee eerste klasploegen hebben, is op zich ook al iets wonderlijks.
Zeker, en dat was ook zwaar verdiend. En dat waren ook Rode Duivels. Mm. Dat was Junior Malanda en Torgan Hazard, die toen kampioen gingen spelen. Mm-hmm. Ook, maar,
het ging over Maarten Neerpede natuurlijk. Hè. We hebben de naam nog niet eens genoemd.
Nee, Maarten Neerpede.
Romelu Lukaku natuurlijk. Of zijn naam is wel genoemd hoor.
Ja, naam de voornaam Romelu.
Pieter Kort.
De naam Mun.
Big Rom.
Namen, juist. Ja, Sambi ook, uiteraard.
Sambi Lukonga bij Arsenal ook.
Oh, het was straf, die gast heeft 15 minuten nodig gehad, man. Als ik afga op die 10 jaar, dan heb ik zoiets van, wow, de eerste 15 minuten, nooit, joh. Nooit. Ofwel ben ik
zijn
te negatief.
Zijn de buurtmatch altijd, hè. Dus.
Eerst heeft de 15 minuten gedomineerd, oké. Okay. Het is niet zomaar de binnentekker afgewerkt, maar het is heel spel opgezet, heel de aanval getrokken. Eigenlijk eerst nog, ik weet niet wie, dat een domme misser doen. Je weet, een assist geeft ook in de eerste kwartier.
Ja, in de laatste 10 minuten heeft de keeper van Arsenal, Leno, nog een bal gered van hem die er eigenlijk in zat.
Ja.
Ja, het was straf. Mooi de bal ontvangen, teruggegeven. En dan de actie opgetrokken op rechterflank. Het balletje wordt goed teruggepast. En,
klassiek, maar valt niks aan te doen.
Ik wil er echt ook aangeven dat ik zelf ook een van die vele sceptici was, of geworden was van Lukaku. Vooral omdat een goede vriend die niet in de podcast zit, daar extra scherp op letten. Ja. En dan pak je dat voor een stuk op. Ik ben heel blij dat ik Romelu een keer door een eerlijke kritische bril heb bekeken.
Of een neutralere bril. Ja.
Ja, om hem eindelijk het zwaar te kunnen appreciëren voor de klassebak die hij is.
Maar dat blijft een fenomeen. Hij is nog steeds zwaar onderschat, vind ik persoonlijk.
Dat is.
Ik bedoel, we hebben het in onze pilotaflevering hebben het er ook eventjes over gehad. Over internationale competities en de positie die hopelijk België weer zal vervullen in de toekomst. Een hogere notering, met andere woorden. Heeft dat weer te maken met de coëfficiënt. Maar dat was het bruggetje niet dat ik wou maken. Die heeft wel een titel gepakt in Italië. Ik bedoel, als je de Europese competities rangs...
Ja, als underdog, want als Juve-speler was dat wel...
Met Inter Milan en niet met Juve. Ja.
Ja, wel, maar net daarom.
Zeker, ja.
Net daarom. Ronaldo liep er ook rond, in hetzelfde jaar.
Ja, Ronaldo loopt overal met je weg.
Maar ja, om maar een vergelijking te maken, dat is toch...
Het is ook in de Engelse media wordt Lukaku ook nooit niet geapprecieerd, vind ik precies. Altijd merk ik excuus dat hij geen prijzen gehaald heeft, maar ze hemelen wel altijd herkennen op die evenveel prijzen gehaald heeft. Of
wat
minder
is,
zelfs eigenlijk.
Ja, toen ik zei dat ik even een research gedaan had om een normaler beeld te krijgen op Romelu, de eerste vergelijking dat ik gedaan heb is met Harry Kane, omdat hij altijd mee vergeleken wordt. En alles dat er gezegd wordt over Romelu, klopt voor Kane. Kane kan niet scoren in toppers. Kane is redelijk eenduidig in zijn spel.
Ja, en
tot
aan het
voorspelbaar wordt.
En
inderdaad, ja, redelijk lomp.
Klungelig, ja.
Kane lijkt het moeilijk te hebben met druk. Ook.
Ja.
Dat was op het EK heel duidelijk ook wel.
Dat is ook zoiets, dat is doordat... Je hebt daarnet, net voor de podcast, een mooie definitie gegeven van een supporter.
Ja.
Wij eens eventjes herhalen, maar ik had er een punt over gemaakt in verband met Romelu. Gaat het nog lukken, Tom?
Zeker.
Dat is een mooie definitie.
Een supporter is voor mij iemand die het simplistische in een sport kan appreciëren, maar die de complexiteit ervan wil proberen te begrijpen binnen de mate van het mogelijke.
En dat kun je mooi toepassen op de mensen die positief konden of wilden supporteren op Romelu. Die bijvoorbeeld een van de vier voorbeelden dat je gaf, de kritieken op, die op Kane van toepassing zijn, niet op Lukaku, was een beeld dat ik ook had vroeger, zelf nog in de tijd van Anderlecht, dat was dat klungelig zijn. Maar als je dan kijkt naar de complexiteit van het voetbal, en hoe dat voetbal werkt, als je zelf gevoetbald hebt, dan weet je dat, die gast die sleurt wel 20, 25 kilo meer dan de gemiddelde speler die er op het veld staat mee. Hè. Dus ja, als je dan de even vlug wilt zijn met de bal aan de voet als de Messi, dat is compleet onrealistisch en zit er geen rekening aan te houden met de complexiteit van het spel. En het beste voorbeeld was net geen wat er gebeurd is, in de 15 minuten van Arsenal-Chelsea liever. Dat is dat hij de bal kan controleren. Hij gebruikt zijn sterkte. Hij kan zijn verdediger in zijn rugkant afzetten. Ik kan de bal controleren, ik kan hem ook perfect terug in de voet geven.
Ja.
Waardoor dat spel kan omgetrekken worden naar de rechterkant. En dan het beste van al, en dit vergeet mensen dan, dus hij forceert het spel open, dan gaat de bal naar rechts en je weet, die bal komt terug. Maar Lukaku staat er. Hè. Lukaku met zijn 20, 25 kilo meer dan de gemiddelde speler op dat veld, die staat er wel. Oké, hij heeft iets gedaan wat dat enkel waarschijnlijk toegestaan wordt in het Engels voetbal. Die een verdediger heeft een stevig duwtje gehad. Laat het ons daarop op houden. Ja, maar hij stond er wel.
Pas op, bodycheck. Het is niet dat er een duel werd aangegaan dat Romelu gewonnen heeft. Hij loopt gewoon rechtdoor en die Engelsman stond de weg.
Ja, klopt. Oké, okay, zo kun je het ook bekijken. Ja. Maar dat heeft dat weer meer te maken met de complexiteit van het spel. En ik denk dat vak onderschat wordt.
Zeker.
Hoe moeilijk dat... En niet alleen Lukaku, maar gewoon dus alle spitsen toe. Hoe moeilijk context, dat die rol is.
Zelfde context. Dat was ook zo een. Dus de klassieker van Romelu scoort niet in topmatchen. Er is geen enkele spits die ervoor gekend staat om elke topmatch te scoren. Wat is een topmatch? Een topmatch is spelen tegen een veel sterkere verdediging en is vaak op een andere manier proberen te scoren, namelijk uw middenvelders of uw centraal verdedigers. Het wordt vaker gescoord op stilstaande fases. Mm-hmm. Het is heel als uw spits alle penalties trapt, zoals Harry Kane. Maar zelfs Kane scoort minder in topmatchen dan Romelu en hij pakt alle penalties.
Ik hoop wel dat Romelu penalties mag pakken nu bij Chelsea.
Mag. Dus...
Dat hem ze opeist eigenlijk.
Ja. Ja.
Zolang als je ze scoort.
Ja, voor de statistieken zou het wel tof zijn.
Ja, het is dat. Ja,
maar is er een andere reden waarom dat je dat hoopt, Jens?
Maar nee, voor zijn statistieken.
Ah ja, oké. Okay,
ja. Maar Romelu verdient die statistieken wel. Het is ook, dat vind ik ook wel zot. Dus in mijn opzoekwerk dat ik gedaan heb voor de discussie van een kameraad van mij, denk dat Romelu in de basiscompetitie, dat ben ik nu vergeten, gemiddeld... Zijn gemiddeld doelpuntenaantal was... ik denk dat 3 keer rond de 50% was. Dus hij per 2 matchen een goal gemaakt.
1 op 2.
Ja. Ja. Als hij naar Engeland ging, was het hoger dan in België.
Ja.
En als hij naar Italië ging, was het al 60%.
Ja. En, dus... nu voorlopig is het 100%. Hè.
Ja.
Ja. Ja, nee, maar dus dat niveau die keer, dus dat gemiddelde die keer naar boven gaat, is op zich niet zo bijzonder, maar hij is wel iedere keer naar steeds defensiever en zwaardere competities gegaan. En dat is wel knap om te doen.
Het sluit een beetje aan bij onze tweede aflevering, dacht ik dat was, van onze tweede deel van onze pilootaflevering. Sorry, Jens.
Ik zeg niks.
Ik zie al kijken, we zijn nu wereldbest tussen... Anyway... Ik denk dat we het in het tweede deel gehad hebben over de Gouden Graduaten.
Ja.
Maar ik vind Gouden Graduaten, Lukaku, vind ik in deze wel een goed voorbeeld. Wat verwachten we nog van hem? Want ze zeggen vaak... We hebben het er net nog over gehad, Jens. Je zit op je toppunt op je 27e. Dus eigenlijk is Lukaku er met andere woorden voorbij. Maar ik zie die nog groeien.
Voor een spits niet, hè. Spits is tegen zijn 30 jaar, denk ik.
Ik heb nog eens opgezocht. Lewandowski is een stuk in de 30. Ibrahimovic is al eind de 30.
Het
is
31, hè.
Is daar een oude is eind de 30.
Want wou je net nog zeggen, je merkt het ook dat spits zijn gezegd als een moeilijkere positie. Ik denk ook omdat dat een intelligentere positie geworden is.
Ja, Karim Benzema.
Er meer intelligentie voor nodig tegenwoordig, voor spits te zijn.
Ja.
Vroeger op zijn rib, Gert Müller, die moest maar op de juiste positie ze binnenkomen lopen of hard genoeg trappen van, ik weet niet. En ze
trappen, want ze zeggen letterlijk, die moest maar intelligent zijn om de juiste positie te staan.
Nee, ja, dat is op een andere manier. Want
het
spel was anders toen als spits.
Het klopt ook. Ik denk te zien in het voetbal dat zowel keeper, centraal verdediger als spits, dat posities zijn die moeten kunnen doordenken. Want die moeten kunnen afwijken van standaard situaties.
Ja, maar ja, je moest toen wel trager denken voetbal dan nu.
Ja, klopt. Tempo lag veel. Ja,
sowieso, dat is waar.
Tempo is verschroeiend hard als ik dat vergelijk met 20 jaar geleden.
Wat trager denken, het klopt niet volledig ook, want het klopt een andere ding ook in de zin dat je moet al je uithoudingsvermogen verspillen en dan nog ruimte over hebben om te denken, meer dan vroeger, dat ook.
Ja, klopt.
Je loopt jezelf ook meer kapot en dat is moeilijker om helder na te denken dan als je...
Ja, het is een ander spel toen, het is met die andere offside-regels. Ik denk, nu is het sowieso ingewikkelder geworden.
Maar in het moderne voetbal denk ik wel te kunnen zeggen dat mensen op de flank, zonder daar een oordeel over te vellen of het nu verdedigend of aanvallend is, dat daar wel meer jeugd en vrijheid en creativiteit mag en kan. Maar dat centraal verdedigend, spits en keepers, dat je daar eigenlijk op je 30e meer kans maakt om basisplaats te hebben dan op je 21e. Je hebt uitzonderingen in Haaland, maar dat is dan ook echt letterlijk een uitzondering.
Ja, dat ziet je ook aan hem, dat het een uitzondering is.
Hij heeft wel een mooi gebaar gedaan, hè. Dat is ook een beetje actua.
Mooi gebaar, ja.
Dat jonge gastje die in het publiek zat,
met juist.
In zijn moedertaal geschreven bord, wat dat jonge gastje waarschijnlijk niet machtig is, alleen dat veronderstel ik toch. Van,
of het is een
Haaland, I'm a huge fan. Mag ik jouw shirtje na de match? En die is te gaan brengen.
Het kan ook iemand uit Noorwegen zijn, hè.
Kan, ik weet het niet, ik heb het eigenlijk niet opgezocht.
Maar inderdaad, is over de boarding geklommen wat hij doet en zo.
Ja.
Dat is wel knap.
Dat is fantastisch.
Oh, dus te zeggen.
Dat ook op die leeftijd.
Voor Haaland is het gewoon simpel zijn voet daarover zetten. Hè.
Ja.
Ook bij de match Anderlecht-Vitesse kwam er toch een jonge supporter het veld opgelopen op een gegeven moment.
Ja, dat was een beetje...
Dat was toch tegen het einde van de match. Dat was een
3 of 4, 9 was
zeer rare situatie.
Zeer vreemde situatie. Bij wie was dat? Hij stond bij een Anderlecht-speler.
Ja,
die was,
ik ben zijn vergeten. Ja.
En het was grappig, omdat ze op Eleven Sports was de commentator, ik ben zijn naam eventjes vergeten, die zei van, oh, dit moet toch zeer ongemakkelijk zijn voor deze speler van Anderlecht. Ik had zoiets van, ja, oké, ja. Waar zijn de stewards? Hallo, haal deze jongen.
Het was ook ongemakkelijk, want hij was die stewards ook een beetje aan het weghouden, want ja, je wilt niet dat die stewards zo de 10-jarige jongen tackelen. Ja. Ik verdenk die steward daar niet van, maar je wilt het toch niet zien.
Maar ik vond het een rare situatie, want die jongen zag er wat verloren uit. Het was precies alsof dat een man nodig had van die Anderlecht.
Oh, het is precies als zijn ouders gezegd hadden, als je ons kwijtraakt, verzamel bij nummer 10.
In plaats van uitgang nummer 10, speler nummer 10. Ja, alle daarheen. Dat is toch, in Engeland moet je dat niet doen. Want dan wordt het pijnlijk voor de portemonnee, vrees ik.
Bah, dat weet ik nog niet. Ik denk dat er wel menselijk begrip is. Dat weet ik zo niet. Ja.
Deze 90 minuten wel, ja, maar achteraf krijg je de factuur.
Ja, dat kan wel zijn. Dat kan wel zijn, ja.
Er was nog één iets anders van de acte wat ik graag had aangehaald ook.
Dus goed, ik denk dat we nu ongeveer een half uur bezig zijn, iets langer. Dus dat lijkt me prima.
Oké.
Okay. We kunnen gerust nog verder doen.
Tenzij als ik te vroeg...
Dat we mee denken aan die gameshow. Nu nog maar een paar en dan. Ho, 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 ho. Misschien knip je aan, sorry. Zeer rare hersenkronkel, dames en heren.
Nee, prima, mag er zeker in blijven.
Ja, oh shit. Ik ben er al naam aan het maken op de totaal verkeerde manier. Oh, jee.
Heb je nog een jukebox-initiatief, Pieter?
Nee. Dat gaat wel... Wel, ik ga ze de vrije loop laten bij uw volgende actie op puntje.
Ja.
You can reach your goals. You can reach your goal. Maar Tom, je had nog een actualpuntje.
Living the dream.
Ja, ik heb een keer... Ik vind het sowieso interessant als we een voetbal tackelen vanuit een beetje een andere bril dan er momenteel haalbaar is. Dat we ook het vrouwenvoetbal een keer bekijken, niet enkel het mannenvoetbal.
Ja.
En ja, het is mij spijtig genoeg, zoals waarschijnlijk nog veel mensen opgevallen, dat Anderlecht uit de Champions League ligt.
Ik had enkel gezien dat ze de eerste match verloren hebben. Ik heb eigenlijk geen nieuws gezien van de tweede match.
Ze hebben de eerste match...
Vallen ze die gewonnen?
Ze hebben twee voorrondes. En de eerste voorronde hebben ze gewonnen. En de tweede voorronde hebben ze verloren.
En hebben die enkel heen of terug matchen? Want die match was toch maar een paar dagen geleden, denk ik.
Ik denk inderdaad dat het over één... Misschien ook nu in corona, dat er over één manche gespeeld wordt. Ja. In elk geval, in het vrouwenvoetbal is het zo... Ik heb dat nu ook net vandaag bijgeleerd, dat er, ik dacht, 24 landen deelnemen aan de Champions League. Sinds kort meer dan één ploeg per land. Tot nu toe was er maar één, die keer de kampioen. Echt het oldschool begin van de Champions League, van met mannenvoetbal ook. En dus dat er ook maar één competitie is, namelijk de Champions League. Dus mis je die boot, dan is het Europees avontuur gedaan.
Ah ja, oké, er is zelfs geen Europa League vangnet eigenlijk.
Nee, geen vangnet. En wat er mij dan opviel, is dat Anderlecht... 2 jaar geleden deed bij al. Ik vind het een beetje spijt dat ik toch zo weinig nieuws ervan opgepikt heb. Maar dat is een van de dingen die we graag in deze podcast zouden veranderen. Dat Tessa Willaert, toch een van de meest bekroonde Belgische voetbalvrouwen, de overstap gemaakt heeft naar Anderlecht op haar 27e. Vorig jaar al. En die zit dus nu bij de Kern van Anderlecht. Die hebben vorig jaar wel de 16e finale van de Champions League gehaald. Wat een evenaring is van wat dat standaard ook een paar keren gelukt is. Ik denk 5 keer. Maar dat is momenteel het plafond van de Belgische vrouwenvoetbal.
Toen ik wel gelezen had, was dat Tessa Willaert wel vooral in België wilt blijven voetballen, ook al speelt ze...
Het was haar keuze inderdaad, hè?
Ja, ook al weet ze dat haar niveau beter is dan de Belgische competitie, omdat het voetbal in België wilt promoten. Die heeft ook verschillende projecten lopen, Girl Power en zo noemt dat. En die wil er eigenlijk vooral daarop focussen.
Ah, chic. Ah, kleine shout-out naar Tessa dan. Maar ik vroeg me eigenlijk af, ik heb een beetje een conflicterend gevoel. Het is ook moeilijk, want het is nog maar een jonge sport. Het is nog maar het begin ervan. Inderdaad, als Tessa hier voetbalt, kan het Belgisch voetbal stijgen wat niveau, wat op lange termijn voor de Red Flames een veel groter verschil kan maken dan Tessa op een bepaald niveau haarzelf perfectioneert. Maar 28 jaar bij mannen is wel de piek van je kunnen. Ik vermoed dat bij vrouwen ook zo zou moeten zijn bij het voetbal, dat eerder afhankelijk is van of je lichaam geen zware metamorfoses doorgaat of niet, of je zwanger bent of niet. Maar als je niet zwanger bent, vermoed ik dat dezelfde aspecten van een vrouwen en een mannenlichaam pieken rond dezelfde leeftijd, mentale en fysieke combinatie.
Dat zou ook nog later moeten zijn, hè? Van, het is zo, ze is 28.
Maar van mannen wordt gezegd vanaf 26. Hè. 26 tot en met 29 is zo de piekleeftijd. Okay. Ja.
Dus dan is eigenlijk een 2 jaar te vroeg zelf teruggekeerd.
Want ik wil ook zeggen, is kort, Tessa Willaert is begonnen, denk ik, in eerste klasse bij Onderlecht. Ze komt van Waregem naar Onderlecht. Nee, Waregem speelde ook eerste klasse. Van Waregem naar Onderlecht, dan van Onderlecht naar Standaard. Omdat dat toen ook met voorsprong de grootste ploeg was van België. Vandaaruit heeft ze een transfer gehad naar Wolfsburg, waarmee ze 2 keer de Champions League heeft verloren, dus de finale verloren. En best wat veel titels en bekers heeft opgeraapt ondertussen. En dan in Manchester City ook Engels kampioen geworden in FA gewoon.
Ze is in 2009 ook kampioen, tweede nationale geworden. Dus ze is niet onmiddellijk in dus in eerste begin doorbreken.
Met Waregem gepromoveerd dan? Of?
Ik denk dat, ja inderdaad, Waregem. Van 2008 tot 2012 was zelf SV Zoutenwaregem.
Ja, want nu is dat zeker Sporting Zuid-Vlaanderen? Of was dat toen even een fusie tussen Kortrijk en Waregem en het vrouwenvoetbal?
Ik weet het niet. Nu, ik heb geen flow, benul, eerlijk gezegd. Maar wat ik wel tof vind om te lezen is dat ze in 2015 kampioen in de Benelegen is geworden.
Ja, toen was er eventjes een Benelegen.
Ja.
En dat heeft, jaren geweest. Daar heeft Standaard eigenlijk zo goed als altijd gewonnen, behalve denk ik 1 of 2 keer Twente.
Ja, ja.
Maar ondertussen is anders wel dat te kloppen.
Hier in België is ja. Wel, Tessa binnenhalen maakt ook wel een groot verschil. Hè. Maar eigenlijk, het punt dat ik wil aanhalen, is dus dat we proberen de stand van zaken van het vrouwenvoetbal te brengen. Maar tegelijkertijd ook, er is er momenteel best weinig informatie rond te vinden. Ik vond het heel moeilijk om bepaalde dingen uit te puren. Bijvoorbeeld, voor mannen bestaat de website Transfermarkt, waarop dat je alles van ingeschatte transferwaardes en concrete transferbedragen kunt terugvinden. Maar op die pagina vind je niets van vrouwen of vrouwenvoetbal. En de transferwaarde van een vrouw kun je zelf niet terugvinden.
Maar waar moet je trouwens bij eens vrouwenvoetbal bekijken?
Ook al. Ik heb nu moeten zoeken op Wikipedia en die paar artikels die er slechts op Sport zou verschijnen. En, ik heb daar niet superveel research kunnen doen. Ik had wel meer tijd er moeten of kunnen insteken.
Maar dat is een van de zeldzame punten die we vanuit de ZGR Spionkop-podcasten kunnen uitleggen, vanuit het voetbal naar sporten in het algemeen,
ja.
Vind ik persoonlijk. Die vrouwensporten zijn gewoon schromelijk onderbelicht, punt. En dat zou eigenlijk niet mogen. En voetbal is daar inderdaad ook één voorbeeld van.
Volide.
Terwijl dat we, zoals hij zelf zegt, creëert nu een Benelleague in België, Nederland, mannenvoetbal. Denk dat we mogelijk met uitzondering van Brugge met een probleem zitten. Maar Tessa Willaert heeft de Benelleague gewonnen met Standaard. Allee, bedoel, dat is toch... Maar wie weet dat? Wie weet dat?
Ja.
De absolute fans, de familie en vrienden, de absolute supporters bijvoorbeeld van een Standaard. En dat vind ik spijtig, dat zou eigenlijk anders moeten.
Een deel ervan sowieso. Hè. Ik vind het wel mooi, ik denk dat het wel positief is dat grote ronkende namen in het voetbal, ik Onderlecht en Standaard, hun eigen vrouwenploeg hebben en promoten. Ik denk dat dat wel ervoor zorgt dat er meer supporters komen.
Zeker,
dan
rust. Ja.
En ja. Maar eigenlijk, mijn punt dat ik aanhaalde, is ik voor een stuk ook een beetje short door naar de luisteraars. Als er mensen zijn die meer informatie hebben over het vrouwenvoetbal, die matchen gaan kijken, die meningen over het vrouwenvoetbal zijn meer dan welkom, want die zijn duidelijk veel te weinig terug te vinden.
Of nodig ons eens uit. We komen met veel plezier kijken.
Ja, we willen ook altijd heel graag een vrouw die het voetbalt in de studio inviteren om eens haar mening vanuit haar hoek te komen vertellen.
Die mensen die er meer over weten, zijn net als alle andere mensen altijd welkom op mijn Discord ook.
Zeker.
De invitatielink staat op onze website.
Ja. Dus dat was het puntje van actua die er aan toegevoegd had.
Ik denk dat we quasi rond zijn. We zitten dan 3 kwartier ongeveer. Dus.
Ik denk dat ook.
Lijkt me voldoende materiaal voor...
We moeten de luisteraars inderdaad niet vervelen, hè, Jens.
Het is dat, ja. We vervelen onszelf al, dus ja.
Nooit.
Kleine show dat Willem. Het is tijd om uw verf te laten drogen en een kast te timmen.
En on that note...
We gaan over naar de jingle.
Ah, oké, sorry, ja, dat ben ik.
Follow your dreams. Dat is de verkeerde knop.
Bij deze. Bedankt voor het luisteren. We horen graag weer terug een volgende keer. De regelmaat zoeken we nog een beetje uit. We proberen op dinsdagen een aflevering te plaatsen Of dat dat nu tweewekelijks of driewekelijks gaat zijn, voorlopig, dat staat nog niet echt vast. We proberen tweewekelijks. We houden nu verder op de hoogte, alleszins. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer van Jens en van Pieter.
You.
En van Tom.
The one and only.
Pieter, speciaal voor u nog een keer. Beefcake?
Ja, zeker. Graag.
Woehoe.
Beefcake.
You can't.